ik hoorbaar? Is er een presentatie? Is die, zo?
Ja.
Zit te ademen. Dan vallen mensen in slapen. Zo, goedemorgen allemaal. Op deze bazuinendag. Het is al een paar keer genoemd. Eigenlijk wilde ik vandaag gewoon eens spreken over. Want ik zat eigenlijk te denken, ja, wat zal ik vertellen vandaag? En ik dacht, nou, laat ik me gewoon eens verdiepen in wat bazuinendag is. En ik hoorde ook al van wat mensen van jullie, van ja, eigenlijk is het vrij nieuw voor ons. We zijn toch iets verder weg. Dus eigenlijk komt dat wel heel mooi uit, dat we gewoon eens even doorlopen, wat is Bazuinendag? Even kijken hoor, als het goed is heb ik ook nog een... Ja. Nou, het heet Yom Teruah, maar als je in Israël komt, ja, dan wordt het ook wel Rosh Hashanah genoemd. Rosh Hashanah is een term die eigenlijk niet in de Bijbel voorkomt. Rosh Hashanah betekent letterlijk Rosh is hoofd en Shana is jaar. He, dus het hoofd van het jaar. En als je geboren wordt, wat komt als eerste naar buiten, als het goed is? Je hoofd, he? Als je gelukt hebt. En dus het begin betekent eigenlijk hoofd van het jaar, of eigenlijk het belangrijkste deel, je hoofd. Dus het begin van het jaar. Maar goed, het is eigenlijk een term die we niet in de Bijbel tegenkomen. En daar zit wel bij dat Rosh Hashanah, hè, dat wordt echt als een nieuw jaar gezien. En dat heeft te maken ook met die datum. Hè. Ik heb hem hier even eronder gezet. De eerste Tishri, Bastiaan zei het al, in het jaar 5784 zitten we nu, volgens de Joodse jaartelling. En dat woord Tishri, even kijken of die het doet, ja, dat is wel interessant, want de rabbijnen hebben opgemerkt van ja, als je nou de eerste Tishri, dat heet Alef Betishri, als je die letters allemaal door elkaar husselt, een soort anagram, dan staat er Bereshit. En waar lezen we dat, Bereshit? In Genesis. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Bereshit, bara Elohim, het Hashemayim werd haaretz. Dus de rabbijnen zeggen, die Tishri-datum, die is heel belangrijk, omdat toen de schepping ja, eigenlijk gestart is. Dat was eigenlijk de startdatum. En vandaar dat het dus, ja, dat nieuw jaar, dat is eigenlijk veel breder. Dat moeten we eigenlijk misschien ook wel zien als het begin van de schepping. En dan is het natuurlijk heel interessant dat we ja, nu bijna in de zesde eeuw leven. Hè, of die gaan we in. Dus ja, en dan komt een Sabbatseeuw. Dus dat is een hele interessante gedachte. Maar eigenlijk komt dit allemaal niet in de Bijbel voor. Dus hoe interessant dit ook is. De term Rosh Hashanah, dat komen we eigenlijk niet tegen. Maar we lezen dus over Yom Teruah. Nou, wat is Yom Teruah? Nou, we lezen dat eigenlijk maar op twee teksten. Er wordt eigenlijk heel weinig over gezegd. Dus ja, de invulling daarvan is ook een beetje lastig. In Numeri 29 is een van die teksten. En daar lezen we in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, zult u een heilige samenkomst hebben. U zult geen slaafse arbeid verrichten. En het zal een jubeldag voor u zijn. Zo wordt dat hier vertaald. Dus dat woord Yom Teruah, dag van jubel. Ja, als we kijken naar dat woord Teruah, hè, dat is afgeleid van Ruah. En dat betekent luid roepen, luid geroep, feestelijk geroep. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Of strijdkreten. Of een alarmsignaal, een bazuingeschal. Dus het wordt in de Bijbel op allerlei manieren vertaald. Dus niet per se die shofar direct. Het is een wat bredere term. En ik heb hier twee voorbeelden waar je dat dan heel duidelijk ziet. In nummerie 10 staat bijvoorbeeld, blaast u een signaal. En dan wordt dat woord teruah gebruikt. Dan zullen de legerafdelingen die aan de oostzijde gelegerd zijn opbreken. En dus het was gewoon ook een signaalfunctie. En dus iemand blies op die shofar, of waarschijnlijk meerdere. En dan op die vlakte, zo stel ik me dat dan voor, waar die tabernakel stond. Ja, dan wisten de oostelijke stammen van jongens, inpakken, we gaan er vandoor. He, dus het is eigenlijk een soort, ja, dat je, he, als je hier weet dat, je hebt hier bijvoorbeeld in Nederland natuurlijk het alarm wat op de eerste van de maand altijd klinkt. En als dat niet op de eerste van de maand klinkt, dan weet je jongens, er is iets aan de hand. We moeten wat, he, er is een alarm, er is iets, er gaat iets gebeuren. Nou, zo heeft die teruah ook die functie van, er gaat iets gebeuren, let op. Ander voorbeeld is in Jozua 6, het bekende verhaal van Jericho, we hebben het er eerder ook al eens over gehad. En daar wordt ook dat de teruah genoemd. Wanneer men op de ramshoorn, de shofar, de toon aanhoudt en u het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich, een teruah aanheffen. Dus ja, dat was dan gillen of, nou ja, hoe moet je het voorstellen? Ik had een beetje zitten denken. De mannen onder ons, die kennen deze film misschien wel. Nee, de vrouwen niet. Ja, Braveheart, ja. Dit is echt zo'n film waarbij de vrouw zegt van, nou schat, kijk jij die film maar, ga ik wat anders doen. Hè? Veel bloed en geweld. Oh, wordt het gevreesd? Oké, sorry. Nou, misschien zijn er ook wel vrouwen die ervan houden, dat weet ik niet. Er stonden hier geen vrouwen tussen, dat weet ik in ieder geval wel zeker. Maar als je die film een beetje kent, dat zal ik uitleggen. Hè, dat zijn eigenlijk twee legers tegenover elkaar. En eigenlijk ja, is er een moment waarop dan die legers elkaar aanvallen. En vlak voordat dat gebeurt, ja, is er eigenlijk een soort psychologische oorlogvoering. Mensen moeten moed worden ingepraat, want ja, je kan toch je leven verliezen. En in die tijd was dat een hele reële kans. Dus ja, dan moet je toch een beetje zorgen dat je zegt van jongens, kom op, we gaan er tegenaan. En dit is dat moment in die film waar eigenlijk iedereen begint te roepen, te juichen en op de wapens te slaan en de zwaarden tegen elkaar aan. En ja, dat was eigenlijk dus het moment waarop je ja, in actie moest komen. Hè, en waarop iedereen moed ingepraat werd, zal ik maar zeggen, of gejuicht. Nou, toch is er wel verband tussen die teruah en die shofar. Hè, want teruah kan ook shofar betekenen. En we zien ook dat de Bijbel dat verband heel vaak legt. En ik heb hier een aantal teksten uitgekozen waarin dat naar voren komt. We zien bijvoorbeeld in 2 Kronieken 15. We zien bijvoorbeeld, zij zwoeren de Heeren met luide stem en onder gejuich, teruah, en onder het geschal van trompetten en horens. En dus daar komt die shofar weer terug. En dus eigenlijk om kracht bij te zetten, hè, die ethische afleggen naar God, ja, wordt er gejuicht en geklapt misschien wel en getrommeld of weet ik wat. En de shofar werd geblazen. En dus dat ging allemaal samen. Nou, die hadden we net al ook al besproken van, hè, bij de inname van de stad Jericho. Was eigenlijk ook een moment waarop eigenlijk die stad zou vallen. En op dat moment barst iedereen uit in gejuich en wordt ook de shofar geblazen. We zien het ook bij David. Hè, als hij de ark binnenhaalt in Jeruzalem. Ook dan juichen de mensen. Hè, er staat onder gejubel en hoorngeschal. Hè, dus teruah en de shofar. Ook de psalm. beschrijft dat heel mooi. Hè? God is opgevaren onder gejuich, de Heere onder bazuingeschal. En die tekst is eigenlijk een parallel. Hè? Dus waarbij je ziet dat de eerste zin eigenlijk de tweede ondersteunt of bevestigt. En dus daar zie je eigenlijk dat die teruah en die shofar eigenlijk dat bij elkaar hoort. Nou, in Job zie je ook nog een voorbeeld daarvan. Het hinnikt zo vaak de hoorn wordt geblazen en reeds van ver ruikt het de strijd. Het geroep, het teruah wordt daar gebruikt, van aanvoerders en het krijgsgeschreeuw. Dus dat heeft ook weer een beetje te maken met die oorlog. Er gaat wat gebeuren, er komt een strijd en dan is er teruah en de shofar. Nou, ook in Jeremia wordt het beschreven, want bazuingeschal, shofar, hoor ik, strijdrumoer, teruah. Nou, de onderste twee wordt het ook genoemd. Dat is in Amos en Sefania. Ook daar wordt dat weer in die strijd gebruikt. Dus er is de teruah en de shofar, die hebben te maken met een, denk ik, ook een geestelijke strijd. Dus een aankondiging van iets, hebben we nu gezien. En ook een alert maken, elkaar aanmoedigen. Nou, in deze tijd zijn er ook shofars. Weet iemand hoe deze heet? De vuvuzela, ja. Heel populair in 2010. Tijdens het FIFA World Cup. In Afrika was dat volgens mij. En toen werden er van die plastic toeters, liep iedereen daarmee. En die werden eigenlijk net als een shofar geblazen. En ik vond het wel grappig, want in Hoge Zand Sappemeer in Friesland is zelfs de Nederlandse kampioenschap shofar blazen geweest. En daar hebben ze met 150, of vuvuzela blazen. Daar hebben ze met 150 man geblazen en toen zijn ze in het Guinness Book of Records terechtgekomen. Ik dacht, nou, vanochtend kwamen wij een aardig end, dus misschien moeten wij ook eens een keer een poging wagen om met shofar blazen in het Guinness Book of Records te komen. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk een soort goedkope plastic versie van waar het vandaan komt. En dus wil de echte shofar opstaan. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje, die vuvuzela, als je gaat kijken, dan komt dat waarschijnlijk toch ook van een hoorn die geblazen werd in Afrika. Dus waarschijnlijk toch ook gewoon een shofar. Ja. Nou, dus die betekenis van Yom Teruah, die heeft zeker aan de ene kant te maken met die shofar. Een dag van shofar geblazen, dus dat hoort er zeker bij. Maar de andere kant is ook dat teruah meer is dan alleen die shofar. Er zit meer omheen. Als we toch nog even teruggaan op die shofar, dan lezen we in de andere tekst die over Yom Teruah gaat een andere betekenis. Of een andere naam. Dat is in Leviticus 23. En daar staat, spreek tot de Israëlieten in de zevende maand, op de eerste van de maand, zult u een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Nou, dit is wel interessant, want de vertaling laat toch iets heel anders zien. Aangekondigd door bazuingeschal, dat staat er eigenlijk niet. Want er staat zichron teruah. Een zichron, dat komt van zagar, dat betekent herinneren of herdenken. Of een gedachtenis, een herdenking. En de vraag is een beetje, waaraan? Dus als wij nu de shofar horen blazen, waaraan worden we dan herinnerd? Heeft iemand een idee? Misschien van de jongeren? Wat zeg je? Nee, maakt niet uit. Een oude jongen, is ook goed, jong van geest. Aan de? Ja, oké. Okay. Bevrijding, ja, oké. Okay. Heel goed. Ja. Ander een idee? Shabbat? Nee. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, ik hoor gelukkig wel wat goede verhalen. Ik was al een beetje bang dat jullie geen actieve herinnering aan de shofar hadden, maar... Maar het is inderdaad correct. Want wanneer hoorden we voor het eerst de shofar? Ja, u was er niet bij, ik was er ook niet bij. Maar we kunnen dat wel teruglezen in de Bijbel. Hè? En ja, daar is die herinnering aan. Hè? We lezen in Exodus 19. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren. En een zeer sterk shofargeluid. Ja? Zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. He, dus dat is eigenlijk voor het eerst in de Bijbel waarin je leest over de shofar. En wat wel interessant was, of is, he, is dat die donderslagen, als je dat vertaalt vanuit het Hebreeuws, dan staat er eigenlijk ook nog, he, kolot is het woord, stemmen. Dus had ik toch ook nog aan te denken, want dat roept weer die associatie op met dat gejuich en gejubel. En dus er zit toch ook weer wat van die turua en die shofar komt daarin naar voren. Ja, dus dat was dat moment, hè, eigenlijk een enorme gebeurtenis waarop ja, God zich manifesteerde aan het volk. Waarop God zich manifesteerde op de aarde. En we lezen dat ook in Exodus 20. En het gehele volk was getuige van de donderslagen. Er wordt ook weer dat woord stemmen genoemd. De bliksemstralen en het geluid van de shofar en de rokende berg. En toen het volk het zag, beefde het en bleef het van verre staan. Dus de eerste verbinding of eerste aspect van die shofar is dat, ja, dat we moeten denken, ons herinneren aan de manifestatie van God op aarde. Dat is één aspect. Een ander aspect is, dat zien we eigenlijk heel mooi bij, die tekst haalde ik ook aan, uit 2 Kronieken 15. Waarbij de Ark des Verbonds Jeruzalem wordt binnengebracht. En daar lazen we inderdaad van, geheel Israël haalde de Ark van het Verbond des Heren onder gejubel, turua en shofargeluid. Met trompetten en cymbalen, spelende op harpen en cites. En dus die ark die kwam binnen en ja, de mensen juichten en de mensen bliezen op de shofar. Nou, waar is het, de ark een beeld van? Als we kijken in de psalmen, dan zien we daar een heel mooi voorbeeld van. Laten wij zijn woning binnengaan. Laten wij ons neerbuigen voor zijn voetenbank. Sta op, Heere, naar uw rustplaats, u en de ark van uw sterkte. He, dus ja, David beschrijft hier eigenlijk de binnenkomst, denk ik, van de ark. En hij noemt het zijn voetbank. He, dus als het ware zit God, dat moeten we natuurlijk niet letterlijk zien, maar geestelijk. He, hij troont eigenlijk, hij zit eigenlijk op die ark. En als je kijkt in Openbaringen, dan wordt er ook een beschrijving gegeven van de troon van God. En dan zie je dat onder de troon zitten de gerubs. En die hebben vier vleugels. En dat is ook het beeld van de ark. Hè? Daar zie je ook die gerubs. En dat was ook de plek waar Mozes met God sprak. Een andere psalm laat dat ook heel mooi zien. Die haalde ik ook wel even aan. Hè? God is opgevaren onder gejuich, teruwa, de Heere onder shofargeluid. Psalm zingt God, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is de koning over de hele aarde. Psalm zingt met een kunstig lied. God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon. En ook daar is weer die verbinding met zijn troon en de teruwa. Dus de shofar is niet alleen het beeld van
God die zich manifesteert op aarde, maar ook het beeld van Gods troon. En die wordt gevestigd. En laten we nog even teruggaan, want we kunnen nog een stap verder maken naar die binnenkomst van de ark. Want hier zie je een plaatje van hoe dat gebeurde. En wie weet zich nog iets specifieks daarvan te herinneren wat er staat in de tekst. Want het was toch een bijzondere gebeurtenis. Maar er was één aspect wat toch opvallend was. Weet iemand dat? Sorry? Ja? En wie deed dat? David. Ja. En hoe deed hij dat? In zijn ondergoed. Nou ja, dat is heel interessant. David was gekleed in een mantel van fijn linnen, evenals de levieten die de ark droegen, de zangers en Kenania die over het vervoer en de zangers leiding had. En David droeg een linnen lijfrok. Interessant is dat er staat dat hij een mantel van fijn linnen droeg, dus geen onderbroek, maar evenals de levieten. Dus als je hetzelfde droeg als levieten, dan stond iedereen in zijn onderbroek. Ik denk niet dat dat was gebeurd. Maar hij had een priestergewaad aan eigenlijk. En dat woord linnen lijfrok, dat staat in het Hebreeuws ephod. En de ephod doet denken aan? Ja, het borstschild van de hoge priester. En dus eigenlijk roept de tekst dit plaatje op van... Ja, eigenlijk David die als een priester voor de ark danste. En dus de shofar, de teruah, is niet alleen het beeld van God die zich manifesteert op aarde. Niet alleen de troon die wordt gevestigd. Maar ook het beeld van een hele bijzondere gebeurtenis van een koning die ook priester is. Een priesterkoning. En Zacharia profeteert daar ook over de priesterkoning. Dat beeld zien we meerdere malen in de Bijbel naar voren komen. Dat voert nu te ver om daarover door te gaan, maar ik wil deze tekst wel aanhalen. En zeg tot hem, zo zegt de Heer Scharen, zie een man wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn. En als heerser zitten op de troon, dus als een koning. En hij zal priester zijn op zijn troon. Een hele bijzondere combinatie. Zoals jullie wellicht wel weten, de koningen die kwamen uit de stam Juda. Priesters uit de stam Levi. De combinatie was er dus niet. Maar deze priesterkoning, ja, die wordt wel geprofeteerd. En dat is de Messias. En er was één man, die wist dat donders goed dat zou gebeuren. Dat was Simeon. En dat lezen we in het Lucas-evangelie. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven dat hij de dood niet zien zou eer hij de Messias van de Heere gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam hij het kind in zijn armen en loofde God en zei, laat nu Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u bereid hebt voor het aangezicht van de volken. Licht tot openbaring van de heiden en heerlijkheid voor uw volk Israël. En waar haalde Simeon deze teksten vandaan? Zou die zelf verzonnen hebben? Uit de Torah? Ja, en in dit geval uit de psalmen. En in psalm 98 vinden we dat terug, hè? De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de volkeren, voor de ogen van de volken. Dus die twee termen komen daar weer terug. En interessant is als je die psalm verder leest, dan lezen we daar weer over teruah en de shofar. Dus ook daar komt dat weer terug. Dus eigenlijk die psalm, die de rabbijnen zien als de verlossing van Israël, dat het over de verlossing van Israël gaat, daar lezen we eigenlijk ook weer die teruah en die shofar, die eigenlijk een hint moeten zijn naar die priester-koning, die de komst van God, de vestiging van zijn troon, al die dingen die de teruah aankondigen. En dat is niet alleen een verwijzing naar de komst van Yeshua de eerste keer, maar hetzelfde gaat gebeuren als die nog een keer terugkomt. En dat verwachten wij, daar wachten wij op. En dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 4, vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heeren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van de aartsengel, ook weer dat roepen, en bij het shofargeluid van God neerdalen van de hemel. En dus dat is ook waar de shofar naartoe wijst, namelijk de komst van de Messias. Nou, hoe zit dat dan nu? Wat kunnen wij daarmee? Ja, ik vond daar een hele mooie tekst van in Ezechiël 33. Waar ook die shofar weer een rol speelt. Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, spreek tot uw volksgenoot en zeg tot hen, wanneer ik over een land het zwaard breng en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachten aangesteld. En deze ziet het zwaard dat over dat land komen en blaast op de shofar en waarschuwt het volk. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi beeld, ook als boodschap voor ons. Dat die wachter, die zit in een wachttoren. En die zit eigenlijk heel de dag te kijken, tot hij het gevaar ziet aankomen. En op het moment dat hij wat ziet, dan blaast hij op de shofar. En hij moet niet te snel blazen, want misschien is het een hertje wat er loopt. Maar als het de vijand is, dan moet hij wel blazen. Dus hij moet heel alert zijn. Hij kan niet op zijn stoel zitten liggen tukken, maar hij moet alert zijn. En dat woord, de wachter, hatsofeh, dat is afgeleid van tsafa. En dat betekent, heeft meerdere betekenissen, maar onder vooroverleunen. En dat geeft al heel duidelijk aan, je kan niet liggen wachten. Nee, als iemand wat tegen jou vertelt, dan ga je ook niet zo zitten, maar dan ga je vooroverleunen, ga je naar iemand luisteren. Dat moet ook die wachter doen. Hij moet observeren, dat betekent het ook, tsafa. Aanschouwen, afwachten. Moet ik ingrijpen, moet ik niet ingrijpen, moet ik blazen op de shofar, nog niet. Dat is die taak van die wachter. En dat is denk ik ook de boodschap voor ons. We leven in een spannende tijd, denk ik. We leven in de tijd van Elia, we leven in de tijd van Ezechiël. Er gebeuren dingen op het wereldtoneel. Ook in ons land zijn er veranderingen. En wij mogen wachters zijn. En af en toe heb ik wel eens de neiging om tegen Marta een beetje te zeuren over alle veranderingen die er gebeuren. Dan zeg ik, kijk dit nou eens. Verzinnen ze dit weer? Is toch, hoe kan dat toch weer? En dan, ik kan zoveel dingen noemen waar ik het moreel gewoon helemaal oneens mee ben. Maar dan zeggen mijn kinderen van, je bent net een boomer. En ik dacht dat een boomer iemand was die geboren was na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat begrip is blijkbaar iets breder. Een boomer is iemand die zeurt over dingen. Dat is tegenwoordig de term boomer. Ja. En ik denk dat dat waar is. Hè? Want wij moeten geen boomers zijn. Wij moeten niet zeuren om dingen. We moeten niet. We zijn wachters. We verwachten dat de vijand er komt. We wachten daarop. Dus we moeten niet zeuren van. Ja, komt er een vijand? Nee, wij weten dat er wat gaat gebeuren. We weten dat de wereld gaat veranderen. Maar we weten ook dat God komt. Daar is ook die shofar het beeld van. En dat de Messias komt. De andere kant is dat je, als je geen boemer bent, dan word je eigenlijk nonchalant. En dan zeg je van, nou ja, maak mij het uit wat er gebeurt. Laat maar zitten. Iedereen moet toch maar doen wat hij zelf wil. Dat is ook niet de taak van een wachter. De wachter moet opletten en alert zijn, zijn positie vasthouden en op het juiste moment ingrijpen en die shofar pakken en blazen. Ja, en dan wil ik nog even teruggaan inderdaad naar die eerste shofar, want dat heeft daar dus ook mee te maken. Want God manifesteerde zich op aarde voor het volk Israël. En dat, die gebeurtenis, ja, daardoor gebeurde er ook iets met het volk. Want dat volk, dat was uit Egypte getrokken. Dat was een heidens volk. Ze hadden allerlei heidense gebruiken meegenomen, geleerd van de Egyptenaren. Net als wij in onze maatschappij gewend zijn geraakt aan de heidense rituelen die langzaam onze maatschappij insluipen. Maar die shofar, die maakte ze wakker. Die maakte ze alert. Ze waren niet meer een random volk. Zomaar een volk. Nee, ze werden apart gezet. En ze werden alert gemaakt. Van let op, als je dit geluid hoort, dan hoor je niet bij die anderen. Dan ben je een apart gezet volk. Het volk. Volgens mij staat dat ook in de psalmen, van welzalig het volk wat de shofar hoort. Hè? Ja, 81. Ja, 89. Dus die shofar is ook het beeld van de wachter. Van de wachter die wij allemaal mogen zijn. In welke positie we ook zitten vandaag. Of je jong bent of je oud bent. Wij mogen een wachter zijn. Oké, mooi. Ja. Nou, ik wil afsluiten met nog een psalm. Want ik heb het daar ook wel eens moeilijk mee, zal ik heel eerlijk zeggen. Je ziet toch de wereld om je heen veranderen. Ik mag er dus niet over zeuren. Hoe houd je dan je vaste grond? Wat doe je dan? En er staat in psalm 11, en misschien kunnen jullie dat meelezen. Dat is een psalm van David. En David schrijft die psalm eigenlijk, dat lied, eigenlijk op een moment waarop hij eigenlijk helemaal in het nauw gedreven is. En ik heb hier vers 3 opgeschreven, maar daarvoor schrijft hij: want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechte van hart in het duister te treffen. Dat is wel eens het gevoel wat mij bekruipt. Als je kijkt naar de maatschappij, dingen die veranderen. Het gaat allemaal heel in het duister, gebeuren er ineens dingen. En denk je, wie is het hier dan mee eens? En toch verandert het ineens. Je lijkt er helemaal geen grip op te hebben. En dan lijkt voor je gevoel al die fundamenten, die lijken weg te vallen. En dat staat er dan ook. Wanneer de morele fundamenten, zo heb ik het maar even neergezet, dat kun je ook zo vertalen. De hashatot. Zijn afgebroken, wat kan de rechtvaardige dan doen? En dat is misschien een vraag die jullie ook wel ervaren. Ik heb dat wel. Dat je denkt van, ja, wat moet ik dan doen? Als heel je school, waar je zit, alle medeleerlingen, of je collega's, of je buren, of wat dan ook. Ja, als die helemaal die fundamenten loslaten en gewoon maar zeggen van jongens, ja, maakt mij het uit. Iedereen moet toch zelf doen wat hij wil. Ja, en dan denk je nou, dan komt er een mooi antwoord, want dit is een vraag. Nou, misschien kan iemand het antwoord voorlezen. Wat is het antwoord? Ja, mag je voorlezen. Heel mooi. Maar staat er nou echt wat we moeten doen? Ik vond van niet eigenlijk. Ik dacht, nou, dan komt er een lijstje. Hè, van, nou, wat moet je doen als de fundamenten wegvallen? Nou, doe dit, doe dat. Staat er helemaal niet. Staat niet van, de rechtvaardige zal dit en dit en dat doen. En toch... Wat zei je? Nou, zeker. Ja, nou, ik denk dat dat een heel goed antwoord is. Eigenlijk is het een retorische vraag. Want het antwoord ervan weten we eigenlijk. Want wat moet een rechtvaardige doen als die morele fundamenten wegvallen? Vasthouden aan de morele fundamenten die God heeft neergelegd. En dat verwijst weer naar die shofar. Want die eerste shofar, wat gebeurde er toen? God manifesteerde zich op aarde. Zijn troon werd gevestigd. Maar hij kwam ook met een wetgeving, morele fundamenten. En dus al valt alles weg om ons heen en gaat iedereen zijn gang. En ik zie echt wel wat verwardheid ook in de wereld. Mensen die eigenlijk gewoon ook dingen zeggen of zien en eigenlijk klopt het niet. En dan mensen zijn gewoon heel erg verward in deze periode. En hoe mooi is het dan dat wij die fundamenten mogen vasthouden. Precies. Ja. Nee. En dus het antwoord zit hem eigenlijk hierin dat wat dit beschrijft, dit is ook het antwoord. Want God gaat gewoon door met zijn plan. Hij woont in zijn paleis. Hij ziet alles op aarde. En hij toetst ook ons. En ook de goddelozen. En uiteindelijk... staat er ook, hij is rechtvaardig, hij heeft gerechtigheid lief en de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Dus uiteindelijk gaat God gewoon door met zijn plan en wij moeten gewoon vasthouden aan wat hij heeft beloofd en wat hij aan ons heeft gegeven, zijn Torah.
Micha 6, vers 8. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.
Mooi.
Ja. Heel mooi.
Ja, dus dat is eigenlijk mijn boodschap voor vanochtend. Hè, met de vraag van... Ja, willen jullie een wachter zijn? Dat vraagt God van ons. En de shofar die symboliseert daarin dat we mogen weten dat God zich heeft gemanifesteerd op aarde. Dat hij uiteindelijk ook zijn troon weer hier zal vestigen. Hè? Dat weten we ook. En dat ook zal komen met de komst van Yeshua, zijn Messias. En dat wij niet achterover moeten leunen, maar moeten waakzaam zijn. En deze shofar, waar we nu dit feest ook voor vieren, moet ons wakker maken en alert maken. En ook al is het een moeilijke tijd, mogen we vasthouden aan zijn fundamenten. En mogen we ook bij hem schuilen. En dat is eigenlijk waar ik mee af wil sluiten met een lied, dat had ik aan Nelis gevraagd. En ik hoop dat jullie allemaal ook bereid zijn om te blazen. Ik kan er niet zo heel goed op blazen, maar ik ga wel mijn best doen. Maar er zijn genoeg blazers volgens mij. En dat is luid gejuich. En ik denk dat we gewoon... dat we gewoon net als Braveheart moeten, de strijd aan moeten gaan in deze tijd.